Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk leeft. Vandaag zijn we te gast bij iemand. Dit is iets uitzonderlijk in De Kerk leeft, dat we op locatie mogen zijn. Ik ben te gast bij Marcel de Bakker en Hild Helze. Een echtpaar. Ik heb vernomen, toen ik daarnet kennis met jullie maakte, dat jullie in 2024 50 jaar al getrouwd waren. Dus het overgrote deel van jullie leven eigenlijk samen, hè? Ja. En jullie wonen hier in Marienhoven. Zo'n mooie plek eigenlijk. Bij het binnenkomen zag ik dat er ook veel zusters wonen. Heeft een beetje een religieuze geschiedenis.
Ja, Marienhoven is eigenlijk van de zusters van de Vorstelaar. En die hebben het ganse beheer. Die hebben hier een woonzorgcentrum. Een afdeling voor de zusters zelf, voor priesters, voor dementerende en ik denk voor palliatieve zorg zelfs. En nu wonen wij hier in het nieuw gerealiseerde serviceflats. Ja.
En valt het mee voor jullie om hier te wonen?
Ja, heel de omgeving en de zusters. Maar het is hier klein voor ons. Heel klein.
Ja, dat kan ik me voorstellen dat jullie wel groter gewoond hebben. Hè? Want ik kan al meegeven aan de luisteraars dat jullie een gezin hebben gehad met 17 kinderen. Ja, we gaan het daar dadelijk zeker over hebben, want het was ook in adoptie een groot deel van de kinderen. We gaan daar vandaag graag met jullie over in gesprek. Marcel, u bent ook diaken.
Ja,
dat is ook iets.
Inderdaad, ja.
Ja. Sinds wanneer? Dat is misschien een ding.
88. Ja.
Ik weet het niet.
Ja,
al een hele tijd, ja.
Ja, in 88 ben ik gewijd, ja.
En dat is misschien ook wel interessant om al mee te geven aan de luisteraars, dat jullie drie biologische zonen hebben.
Ja, inderdaad, ja. Drie eigen biologische kinderen, Gert, Bart en Dries. En dan zijn we begonnen met adopties.
Wel, alvorens we daar over heel die weg met jullie eigen kinderen en met adoptie aansnijden, misschien eerst iets vertellen over jullie zelf, jullie achtergrond en ook hoe jullie elkaar hebben leren kennen. Misschien eerst Marcel, voor jullie elkaar leerden kennen, als ik hier binnenkom, als ik eerlijk mag zijn, ja, zie ik direct dat geloof wel een zeer belangrijke plaats inneemt in jullie leven. Er staan veel iconen, er is een heel mooie corpus die aan de muur hangt, een mooi Mariabeeld. Het is duidelijk dat dat toch wel een heel grote plaats inneemt in jullie leven. Was dat van kleins af aan zo? Misschien eerst Marcel, uit wat voor gezin kwam je?
Wij zijn altijd als gelovigen opgevoed, maar niet echt expliciet en heel uitgebreid, maar in de fundamenten, zal ik zeggen, in de levenshouding, in de visie, hebben wij inderdaad een gelovige opvoeding gekregen. Ja. En waarvoor ik nog altijd heel dankbaar ben, omdat het zoveel vreugde en blijdschap eigenlijk in mijn leven al heeft gebracht. Ja.
En die vreugde, was dat ook al van kleins af aan? Geloof is iets dat...
Nee, daar ben ik in gegroeid zo. Ik was eerder iemand vroeger, maar zo begint het misschien dikwijls, theoretisch. Zo'n ballonnetje dat stijgt, maar weinig echt concreets toe. En Hild vertelt me dan altijd dat ze dat ballonnetje naar beneden moet trekken om een beetje concreter te worden in die zin zo, ja.
Okay,
ik ben dan altijd van een jaar of 12 zeker misdienaar geweest. Dus waar ik ook eigenlijk met een goede relatie met de priesters toen, ja, sterk betrokken ben geweest, zo.
Ja. Ja. En ja, hield jou misschien ook voor jou, wat voor gezin?
Ja. Bij ons was dat eigenlijk een stukje. Mijn moeder, haar broer, was dan mijn onkel pater, Salesiaan in India. En dat is van heel kleins af aan, is dat eigenlijk mijn, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat is mijn weg geweest, hè? Onkel pater en van vader. Hè? Mijn grootvader was mijn Peter. En ik kreeg dan van kleins af aan boekjes van Don Bosco, van Dominique Savio. Ja, al het moderne. Zo, wat er in de kerk gebeurde, die stond bij. En mijn onkel pater ver weg. En dan vava dichtbij. En dat, ja, dat was mijn weg van kleins af aan. Dat schijnt, tenminste hebben dat eens gezegd. Dat zagen wij van in het begin, toen dat jij je klein broertjes mee naar school nam, dan hebben we dat al gezien. En ja, maar ik was de oudste, 4 jongens naast mij. En ik had precies alleen zo dat godsdienst, ik weet het niet. Langs die kant van ons moeken was dat heel revolutionair, hè? Een stukje. Langs de kant van ons fokken was dat standvastig in het geloof. Maar heel zo, onze mama, die nam mij mee in de goede week voor naar de gedekte tafel in Antwerpen. En die ging dan biechten bij de paters in de stad, hè, de paardenmarkt. En die ging niet de commune iedere zondag. Dat ik dacht, allee, bama. Allee, ze laat ons leven hier. Ik zat er als kind zo niet van, allee, dat kan toch niet. Gemeuna, hè? Gemeuna naar de commune gaan. Iedere dag als je wilt. Nee, dat was genoeg zo. Die vrijdagsvis en dat, zo heel strikt. En over geloof werd daar zo niet gesproken. Dat waren zo 2 uiterste, denk ik. Maar dan zie ik anders mijn vader, die had natuurlijk wel een heel sterk geloof, tot aan zijn dood, waren het altijd vragen over hoe zie jij dat? En dan kwam mijn smoek ertussen mee. Dingen. Ja, maar laat ons zus dat maar doen. We waren dan over de Heilige Geest of zoiets bezig. Laat ons zus dat maar doen, zei hem dan zo. Allee, dat was zo. Maar het was heel tof, want al de zussen van ons moeken, de zussen van Nogal Pater, die waren ook in de dreef van, ja, godsdienstig en zo. Werd ik in een serieuze bedding. Allee, schunder kun je het niet dromen, hè? Dat je zo opgevoed wordt met alles en betekening. Ook in school was ik zo'n vooroploper van godsdienst, de rest allemaal niet. Maar ik wel, en na mijn plichtige commune, want ik was kind aan huis bij de deken. Later bij een priester met zijn meid, dat is een aardig woord, met Maria. Dat is zo Frans en Maria. Daar was ik echt kind aan huis. En zo, ja, tot in de diepste diepte, zo, hè. Maria Legioen, alles. Ik heb wel heel jong, denk ik, ja, alles meegekregen.
En het ook ervaren van jongs af aan al een beetje als een vreugde.
Ja, dat was mijn leven. Mm-hmm. Dat was mijn leven, ja.
Ja, alleen niet om te vergelijken, maar dus ik heb de indruk dat bij u het echt ook wel een onderwerp was in de familie. En dat bij u dan misschien zo meer de gewone gang van zaken was, van het hoort erbij,
ja.
Zo.
Ja. Voor mezelf kwam er nog bij, ik ben ook de oudste van 5 kinderen toen en zo. En dat er toch wel wat verantwoordelijkheid verwacht werd, zo van stilaan in de groei, je bent de oudste enzovoort. Allee, dus dat er toch ook wel binnengecijpeld is, de inzet zo. En het openstaan voor anderen.
Ja, want dat valt wel direct op. Jullie zijn allebei de oudste van een groot gezin. Ja. Dus het eigenlijk ook al van jongs af aan gewoon om verantwoordelijkheid te nemen voor andere mensen. En te zorgen. Ja. En hoe zijn jullie elkaar dan tegengekomen?
Zeg maar, zus. Ja.
Want u komt dat uit het Antwerpse, ik weet niet waar u van...
Van Deurne.
Van Deurne, dus ja. 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 Het was niet zo ver van elkaar dat je bent opgegroeid.
Nee. Ik had met mijn nicht en mijn vriendinnen afgesproken om in de Jokko, in Borgerhout, jeugdclub, foto's van ons vakantie, in de paasvakantie, uit te wisselen. Hè? Mijn nicht kwam dan van Wilrek, ik van Ekeren, van het noorden met mijn vriendinnen. En ja, maar de dag, ik was Tropisch Instituut bezig ontvolgen. En op die dag had ik in heel de stad, de Keizerlei en de Meer, aantekens verzameld omdat de ontwikkelingslanden niet aan bod kwamen in Parijs en ze moesten die 0,7% van het bruto nationaal product, hè, daar waren we voor aan het vechten. Dus zoveel mogelijk handtekens. Dus kom ik in die jeugdclub s'avonds aan met mijn lijst ook zo, voor te zeggen, er zit veel jeugd, tekent toch allemaal mannen, dan kan het. Hè. En dus liep ik op Marcel en die tekende heel graag. Die had mijn snurtje zeker, ik weet het ook niet. Hey, die tekende heel graag. En ja, als ik die lijst had... Allee, die was vol. Zo dus kon ik ook mee gaan dansen en genieten en die foto's uitwisselen. En toen is dat begonnen, denk ik. Allee, dat je naast mij kwam zitten in een babbeltje en zo. En jij kwam er maar sporadisch. Allee, want... Ja. Uw broer, de Paul, die kwam er regelmatig. Dat was een danser, eerst een top, de Paul. maar jij kwam er niet altijd. Hè? En ik eigenlijk ook niet. Zoveelste keer, maar eigenlijk niet. Maar Borgerhout, dat is de basis van ons moeke. Die is in de Prins Leopoldstraat en alles. Allee, daar is de kern van Lens, onze, ja, daar geweest. En ja, hoe dat we er dan toe kwamen, zijn van Wilrek en dinges. En ja, we hebben een goeie babbel gedaan. Ik zeg, wat doe jij en zo? En dan vertelde hem dat de misdienaar was. En dan dacht ik, oh, dat zit al goed. Ik had lang in mijn jeugd gebeden voor... Ik denk, als ik ga trouwen, dan moet dat een goeie zijn. Hè? Een stevige. Iedereen die dan met mijn stevigheid ook om kan op geloofsgebied. Want dat was niet zo vanzelfsprekend in die tijd. En ik denk, allee, ja. En wat doe je voor hobby? En hij draaide zo'n bierviltje om zo. Hè. Hij had getekend. Zeg, oh, jij tekent ook. Ik doe dat ook graag. Hè. En zo zijn wij aan de slag gegaan. Dat we zeggen, ja, we gaan voor... We spreken morgen nog eens af. Hè. Zo.
Ja, voor mij, toen ik ze zag, en met een brede lach, dat was een goede voeder, hè. Op slag was ik verliefd. Ja. Ja, het was een zalig, genadevol moment waar ik nog graag aan terugdenk.
Ja?
Ja.
Eigenlijk eerste liefde en liefde voor het leven.
Ja.
Ja, ja, mooi. Ja, en ja, dan elkaar natuurlijk beter leren kennen, maar voor u was het dan al vrij duidelijk van, hier, voor haar wil ik gaan. Zo.
Ja, ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Ja.
Dat was even moeilijk voor mij. Zo. Ik was Tropisch Instituut ontvolgen, dus ik was met de intentie van te vertrekken.
Ja, naar het buitenland.
Als verpleegster.
Ja, 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 ja.
Ja. En we waren er ook over bezig in gesprekken, maar jij zag dat zo niet zitten. Jij had schrik van klein beestjes. en ik denk, ja, mensen toch, dat is toch... Hm? En maar... proberen op andere gedachten te brengen. Maar ja, hij zag dat niet zo goed zitten. Ons fokken, mijn vader, die zei, zus, hier zijn ook goede ziekenhuizen waar dat je in praktijk ook veel goeds kunt doen. Zo zei hij, je kunt hier ook veel goeds doen. Hè? Enige dochter, dat gaf mij niet graag prijs. En ik dacht, ja, op den duur. Hij zei, ik kan niet zonder u. Hè? Ja, wat ik aan het denken, maar mannen, zie mij dan vertrekken. Als ik hier blijf, dan weet ik dat ik misschien één mens gelukkig kan maken. En als fokken ook. Hè? Dat ook. En als ik vertrek, misschien kan ik daar mensen gelukkig maken. Dat is nog niet zeker. Allee, ja. En verder, al gaande, zijn we dan toch rapperkoppel geworden, hè? Ja.
Maar dat was dus wel al eigenlijk een onderwerp van heel snel, van, goh, kunnen we ons leven samen...
Ja, dat was direct testen op de essentiële waarden, hè?
Ja, en op inzet als gelovige.
Ja.
Want dan...
Want dan had ik, hij verjaarde, hè? Hij had het geel, hè?
Ja.
Of hoe zeggen ze?
Hepatitis.
Hepatitis, ja. Ja, en ik mocht niet binnenkomen van moeder, zus, ontvenster, dat doen en zo. Ja. En voor zijn verjaardag had ik de boek van Dag Hammarskjöld gegeven.
Merkstenen.
Ja, merkstenen. En ik had ook, want ik zei tegen hem, jij bent precies gelijk een ballonnetje. En ik moet eigenlijk iedere keer naar beneden trekken. Hé, zo had ik dat gevoel. Zo. Ik praktisch en hij heel, ja... En ik had een tekst gegeven ertussen van het dagelijks leven van Raner. Ja. Ja, zo, ik denk, ja, dat weten we goed wat dat is. Oh. Ja. En we moeten hij als eerste geschenk geven. Ik denk, ja, dat weten we ook. Ja. Maar dat viel in heel goede aarde. En dat moet ik zeggen, ja. En dat ballonnetje trekken, dat was vrij vlug. Ja, ondertussen zijn we daarna getrouwd, hè? Getrouwd met de misviering, de eucharistieviering zelf gemaakt. Dat was wel tof, hè. En ik ging ondertrouw doen bij La Roche, bij hun. En dit is zo. Weet jij wel met wie dat getrouwd, hè? Zo'n goede gast, die geef ik ook niet graag weg, zei hij. En we kwamen bij ons, hè, bij Luc. En die zei, ja, weet jij wel...
Tegen mij dan.
Tegen u dan. Hè? Met wie dat getrouwd? Dat was zo. En dat deed tucht.
Ja,
zo. Dat deed echt tucht. En dan wisten we, ja, mannetjes toch. Ja.
Maar dan op huwelijksreis komt die Maria erbij.
Ja,
dan
zijn we op naar Lourdes geweest, hè. Lourdes.
Of huwelijksreis.
Ja. Of huwelijksreis, iedereen zei, hè.
Ja. Ja, maar nee, een zot koppel.
Een zot koppel, kan ik me voorstellen dat mensen zo reageren. Dan.
Ja, maar toch, dat was onze...
Ja, en daar hebben we eigenlijk...
Ja, toen hebben we aan Maria zo gezegd van... Ik heb gezegd, doe met ons wat je wilt. Hè? Dat hadden we toen in de Eucharistieviering ook gezegd op Lesten. Allee, mijn lief, ik hou van jou, Phil Bosmans, en zeggen... Allee, we zijn er voor, hè. We zijn er voor de anderen. We zijn er ook als koppel, maar we zijn er voor de anderen. Dat is ons levensmotto, een stukje. En in Lourdes zeiden we dat tegen ons liever ook. Doe mee ons wat je wilt. We zijn beschikbaar. Monsieur Schruus,
ja, later.
Later, die zee hield, dat hadden niet mogen zeggen. Zo, allee, ja, daar hebben we ook een ferme steun nog gehad, hè. Ja.
En was dat, ik heb zo een tijd geleden, ik moet daar even aan denken, ook een gesprek gehad met een echtpaar die zo ook in het geloof heel veel betekende eigenlijk voor de wereld rondom hun. En zij zeiden, we hadden van het begin eigenlijk als koffel het gevoel van, God heeft een plan voor ons. Is dat ook iets dat jullie zo hebben ervaren? Van
een plan niet, want ik was aan verpleegsters en we woonden dicht bij het ziekenhuis. En ze kwamen mij dikwijls halen als er iemand niet kwam. En dat was best vermoeiend. En ik was dan direct zwanger, als Fokke zegt, dat is een kindje van Lourdes. Onze Geert. En ja, voor de kinderen, in die tijd, ofwel geefden ze een onthaalmoeder, maar dat was ook moeilijk te zoeken. En eigenlijk waren wij van plan van onze kinderen zelf op te voeden. En onze ouders, langs beide kanten, die zaten nog met kinderen thuis. Hè, als oudste. Zo dus moesten we zelf onze plan trekken. En dan bleef ik thuis. De directeur, IC Hilde, blijft nog maar wel langer thuis na je zwangerschapsverlof. Hè. Ik zal een briefje schrijven, borstvoedingsverlof, kreeg ik ook nog dagen vrij voor. En dan daarna, wat was het dan? Die wilde mij houden in het ziekenhuis. Maar ja... ergens, mijn arts zat bij de zieken ook. Maar ergens moet een keuze maken. Dat was al een moeilijke keuze. Ja. Dus ik bleef thuis. Voor ons eerste kind, ja. We zeiden vrij snel. Omdat men in een tijd gezegd had, je zult moeilijk kinderen kunnen krijgen. Ja. Hadden we gezegd, ja, in een tijd, we laten wat dat komt, komt. Hè, op onze weg. Als een Bart kwam, zalig, een tweede jongen. En dan dachten we, ja, twee kinderen, dat is vrij dingen. Maar ondertussen hadden wij, in het begin van ons huwelijk, op eigenlijk dezelfde maand, mei, trouwde mijn nicht. En op dat trouwfeest van mijn nicht zeiden mijn tantes, mijn twee jongste tantes, we hebben juist marriage encounter gedaan en dat is fantastisch, dat zouden we moeten doen. En het is aanschuiven. Hey, ik zou u maar op de wachtlijst zetten als ik van alle was. Dat is tof. En vermoedens dat wij ook een verloofde weekend hadden gedaan, zeiden wij, ja, dat goed is voor ons en voor ons koppel willen wij dat doen. Vrij snel in mei getrouwd, in december, begon ik in zwangerschapsverlof te komen en konden we het weekend volgen. Zo, dus ik zat in het weekend met een dikke buik. En met veel beweging, want in februari is onze Gert geboren. En er was een koppel in dat deelde dat die niet zwanger konden. En ik zou mijn buik weggeduwd hebben, dat ik dat hoorde. Zo. Maar op het laatste werd er ook gezegd van, als koppel zijt je ook apostolisch. Het is niet alleen de priesters, het is niet alleen de religieuzen die dat hun taak hebben. En ik dacht dat altijd. Ik denk, als koppel moet ook een taak hebben, potverdomme. En zeker, kun je ook een steentje. En zeker, als dat een klik is als koppel. Ja, niet alleen de religieuzen. En ik vond altijd, bij roepingen zondag werd nooit gesproken over het koppel. En ik zat op mijn tenen te wachten totdat dat kwam iedere keer. En dat kwam niet. En hier zegt Guido een apostolisch koppel. He, goed, hè? En met die Don Quixote. Dat was ook iets voor mij, Don Quixote. Die onbereikbare ster, man toch. Dat was zalig. En Marcel had er een andere ervaring bij dat weekend. Hè? Vertelt jij nog? Ik kon dat niet vertellen.
Bij dat weekend
van Meritje.
Dus dan werd ik helemaal doordrongen dat het feit dat God ons eerst bemint. Je krijgt het van de ander eerst. En dan geeft je een antwoord. Of probeert je een antwoord te geven. En dat was heel sterk. En ja.
Wij hadden een doel, hè? Marriage Encounter een stukje volgen en dan dat loslaten en onze eigen weg gaan. Hè? Die Marriage Encounter, die hebben nog jaren, nog. En we worden er alle twee even
ja.
Emotioneel van, omdat je zegt, we hebben het mannen, we zoeken heel onze tijd, wat kan ons samenhouden? En voor wat kunnen we gaan? We kunnen niet anders gaan. Ons lieve vrouwke zegt, we geven alles. Jij bent de verspreker. Bij onze lieve neer, doe mee ons. Dan zullen we het wel op onze weg tegenkomen. Maar we moeten ons handje blijven vasthouden. We moeten met elkaar altijd blijven dialogeren.
Maar, ja. En dan kom je op een moment, zoals je daar juist zei, het plan van God tegen. Ergens komt je op een diepe bedding van die rivier en dan krijg je dingen op je weg met vragen die je nog kunt afwijzen, maar die uiteindelijk, nadat we een paar kinderen hadden, ons drie mannen, dan kwam die vraag ze ook,
ik was eerst verscheurd.
En dan komt die vraag zo, van een sterker engagement zo, en ja.
Ja. Hey, ik had drie kinderen, ik had een lieve man, maar er was meer. Hè? En ik hunkerde nog meer. En met Marriage Encounter konden we een stap zetten, zo van, we hebben drie gezonde kinderen. Laat ons een kind dat nood heeft bij ons brengen. Toen waren de bootvluchtelingen van Vietnam. Daar, en we vroegen of dat we konden helpen, maar dat ging niet in Lier. Hè? En toen wisten we dat we een Indisch kind nog konden adopteren. niet via een onkel Pater langs de vreugdezaars. In een tijd was het, als je drie jongens hebt, kon je voor India nog een dochter.
Nog een meisje.
Ja, nog een meisje. Als je ook rugproblemen had en dat een volgend zwangerschap niet welkom was voor gezondheidsproblemen. Dus mijn goede dokter, mijn gynaecoloog, tekende rap dat papier. Dat was goed in orde. Hè? En zo is Lena bij ons gekomen, ons eerste. Hè? Van India, dat was een zaligheid, omdat ze uit het land van onkel Pater kwam. En onkel Pater, die was ook zo fier, gelijk niet ieder. Dat was zo wederzijds. Hè? Zo, ja. En dan dachten wij, ja, goed. Bij ons in de familie, en bij hen in de familie, ja, hè? Een zwart kindje, ja. Amai, in het dorp was dat de eerste zwarte, hè, in die tijd. Dat was zo, was sinds die van plan, hè? Ja, goed. Ons Lena had de TBC. In het begin moest nog pilletjes pakken, maar dat kwam goed. Die was juist 9 maanden zeker. De laatste dag van het jaar kwam die aan dat die in mei geboren was. Dus was ze eigenlijk een piepklein kind. Zalig. En de mensen konden dat allemaal wel verstaan, want ja, heel tegen naar de tropen.
Ja, dat wou ik nog even vragen. Dus u zegt, ik wou altijd eigenlijk... Dat zat erin, gewoon echt iets doen voor andere mensen, zo heel hard, hè? Omdat je zegt, allee, ja. Die marriage encounter, dat gaf ons terug. Ik had 3 kinderen, maar ik wou nog meer. Ja. Zo een soort echt geroepen zijn om je in te zetten voor de mensen die nood hebben.
Zo. Dat was van kleins af aan, ja. Nee. Ik ging, als, in mijn jeugd zeggen sommige mensen, manneke, hoe oud zit jij? Hè? Maar ja, er waren er mensen die dat in mij wel zagen, hè? De leerkrachten in school, de deken,
ja, de
pastoor. Sterk
verantwoordelijkheidsgevoel,
ja.
Hè?
En
ja, om dingen en taken toegewezen te krijgen. Ja. Ja.
Ja, en dat is thuis ook voor die 4 jongeren. Hè?
Want ja, u bent verpleegster dan geworden. Marcel, wat heeft u in professionele leven eigenlijk gedaan?
Ik was medisch secretaris in een ziekenhuis.
Ook in ziekenhuis? Ja. In hetzelfde ziekenhuis? Nee.
Even.
Ik was eerst op OK bezig, in Erasmus. En dan ben ik... Ik kon nog overschakelen naar Hoge Beuken in Hoboken. Een heel oud ziekenhuis.
Ja, toen, ja.
Primitief. Iets van voor de oorlog. Ik moest er mee een doos 12 mensen doen. Steriel dinges, wondverzorging. Allee, ik heb er ook wat veranderd. Daar. In het begin. Ja, dat zit in de naart. Zo. Het goed willen doen. Hè? En niks te kort doen aan de mensen. Zo. Allee, ja. Het welbevinden van de mensen. Dat zit ook in de taak van de verpleegster. Het welbevinden. Ja. Ja. Ja.
Maar u had dan ook wel voeling eigenlijk met de zorg, want u... Ja,
ja, ik moest dus onder andere verslagen typen en zo. En opsturen, de correspondentie tussen doktoren en zo. Allee, die dingen zo, hè.
Ja, dat kwam later.
En, ja, dus maar eigenlijk, met andere woorden samengevat, wij waren goed thuis in de ziekenhuizen. En dat heeft ons eigenlijk heel veel vruchten gegeven. Naar kinderen toe, die we later dan adopteerden, en gehandicapte kinderen. Mm. We hebben dan heel wat pleegkinderen gehad ook, die zorg nodig hadden. En voor ons was dat een kleine drempel om het ziekenhuis binnen te lopen.
Ja. Of en vragen te stellen.
Ja.
In dossiers stond pluizen.
Ja.
Ja.
We gaan hier heel even onderbreken voor een stuk muziek, en dan spreken we dadelijk graag verder over de weg met de adoptie en ook de pleegkinderen.
Wherever you go, I shall go. Wherever you live, so shall I live. Your people will be my people, and your God. Thank you. wherever you die, I shall die. And there shall I be buried beside you. We will be together. I want to say something to all of you who have become a part of the fabric of my life. The color and texture which you have brought into my being have become a song, and I want to sing it forever. There is an energy in us which makes things happen when the paths of other persons touch ours, and we have to be there and let it happen. When the time of our particular sunset comes, our thing, our accomplishment, won't really matter a great deal. But the clarity and care with which we have loved others will speak with vitality of the great gift of life we have been for each other. Wherever you go, I shall go. Wherever you live, so shall I live. People will be my people, and your God will be my God too. Wherever you die, I shall die. And there shall I be buried beside you. We will be together forever, and our love will be the gift of our life. We will be together forever, and our love will be the gift of our life.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. Vandaag mogen we te gast zijn bij het echtpaar Marcel en Hild de Bakker. Ja, voor een gesprek over hun geloof en zeker ook hun weg met adoptie. Want daar waren we eigenlijk intussen aan toegekomen. Jullie hadden 3 kinderen gekregen en na een verdieping ook van jullie huwelijk en het vinden van jullie roeping in Marriage Encounter, het verlangen eigenlijk om toch nog meer te betekenen voor andere mensen. En dan Lena, geadopteerd uit India. Ja. Jullie zeiden al van, het was eigenlijk het eerste kindje van kleur in ons dorp. Hoe reageerde de omgeving toekoer, ook jullie familie en zo? Wat vonden ze daarvan, dat jullie daarvoor kozen?
De meeste zeiden toen, Hild is niet vertrokken. Hè? En een kind met een kleurje van een ontwikkelingsland, dat zal deugd doen. En ook een meisje, hè? Ze is grootgebracht met 4 jongens en zij dan zelf 3... jongens, dat was nog
ze
te
vonden
verstaan.
Dat, zo,
dat was nog te verstaan. Zo, hè? Maar dat waren dan toch al 4 kinderen. Hè? Nee?
Ja.
En Lena was echt heel klein toen ze bij jullie kwam.
Ze was
Negen maand, ja.
Dus hij heeft geen herinneringen van daarvoor, natuurlijk?
Nee. Later ben ik daar wel geweest, van waar dat ze...
Ja. En hoe was dat voor jullie zonen? Want ja, welke leeftijd hadden ze op dat moment?
Ja.
Vier. En de oudste was een jaar of zes, zeker?
Ja.
Onze Geert was een jaar of zes, denk ik.
En onze Dries was de kleinste.
Ja.
En die gaf die... Ja, je krijgt een zusje bij. En die gaf die een kusje zo, heel voorzichtig... En dan met zijn handje voor zijn mond erna zo dat wegvegen. Hè? Zo, precies of dat ging af. Hè? Ja, en dan moesten we mee lachen. Maar eigenlijk ging dat vlotjes. Al zalig.
Ja.
Zalig.
Ja. Een klein prinsesje voor de drie jongen.
Ja. En dat was niet meer dan normaal. Op den duur zouden dat bruin niet meer. Hè?
Ja.
Zo. Ja. Dat was hun zus. Hè?
Ja, dat was heel tof. Ja.
En ja... Jullie hebben later, daar zullen we het dadelijk over hebben, ook verschillende kinderen met een beperking geadopteerd. Maar Lena is een normaal meisje.
Ja.
En hoe is dat dan gegaan? Want vaak hoor ik ook wel van mensen dat adoptie dat ook niet altijd gemakkelijk is. Dat ook wel, ja, op een bepaalde leeftijd, dat er ook veel vragen beginnen komen.
Het is wel zo, ieder kind komt met een rugzakje binnen. Hè? Ja. En ons Lena, dat...
Met een handleiding. Hè?
Ja. Wacht, wat wou ik nu?
Van de rugzak, dat ze dus ook natuurlijk naar voren
is. Ja, dat ze toch moest verzorgd worden omwille van die TBC. Ja. En dat dat niet de goede weg geweest ging er in India. Gelukkig was er hier opvang en goede medicatie. En na een jaartje was er helemaal niks meer van. Ze was opgefleurd, ja. Dus, en dat was ook met ons Emmanuel, de volgende adoptie. Ja.
Dat was het tweede kindje dat jullie geadopteerd
hebben. Ja.
We dachten, dat liep goed. We dachten, er kan nog meer. Hè. Ik bleef dan toch thuis. Dus dat was met liefde en plezier. En we zeiden, maar dat kost eigenlijk veel, hè, zo'n adoptie. Lena, dat was 90.000 frank, denk ik, in de tijd. Dat was een Citroën, een auto ook. He, ze konden dat vergelijken. En ja, Marianne kostwinnaar. Waar gaat het dat halen? En een bevriend priester, die zei... We zeiden dat sowieso. We zoeken iemand... Ja, een meisje, dat zei een ding is... Een met geld, die over de brug komt. En wij zullen de opvoeding wel doen. Wij zullen dat kind wel pakken. En dat was sowieso uitgesproken. En zaterdags kreeg ik een telefoon... Van Hilt, begint er maar aan.
De voorzienigheid heeft gewerkt.
Ja. Er ligt al 50.000 frank klaar. Ik zeg, dat meende niet. Ja, toch wel. Begint maar. Ja. Dan kozen we de weg van interadoptie. Hè? Omdat dat de gemakkelijkste weg was. Voor de rest, Rwanda en alles, dat was zo...
Dus ze moeten weer uitgesloten, hè?
Omdat je al vier kinderen had. Ja. Of dat je... dat mocht alleen dat je kinderloos wordt.
Interadoptie?
Maar interadoptie niet.
Nee. En wat is dat precies, interadoptie?
Ook een adoptie.
Dat was ook adoptie.
Ah, dat is een dienst. Oké.
Bij Ingrid Staparts. En die zei, we gingen er te raden. En die zei, mannetjes, weet je al wat dat leven kost? Ik heb er ook een paar en... Uit de mode is van aan de sloefjes. Je kunt eraan, hè, zegt hij. En ja, we waren toch van plan van dat te doen. Maar bij de vreugdezaaiers, bij ons Lena, dat was een serieus gesprek bij Pater de Loos. En dat was, ze zeggen, dat is een heftig gesprek, bereid u morgen voor. En dat was met veel mensen tezamen. En... Wij waren het eerste slachtoffer, zie ik. De eerste vraag kwam naar ons toe. Hè? En wij met een bieber op ons lijf, zo wat God je stellen. En die zei, kun jij dat kind even graag zien als uw eigen kinderen? Zo met zo'n uitdaging, wat God jij erop antwoorden? Hè? Ik denk, wat moet ik erop zeggen? Hè? Ja, wat God je zoiets zeggen? En die andere mensen ook allemaal zo bang. Ik zeg, ik hoop dat. Ik hoop dat ik je dat zo graag kan zien. Goed, Sintje, die ging verder. Het was gedaan voor ons. Het was zo'n bevrijding, hè, op die moment. Dus, maar interadoptie ging een andere weg. Er moest jij naar de psycholoog. 3 keren wel gaan en een vragenlijst invullen. En op die vragenlijst, die psycholoog, dat was niks, die stelde, want wij hadden marriage encounter gedaan en daar hadden wij een serieus inzicht in onszelf gekregen. En dat was maar wat toe te passen bij die psycholoog. Hè, zo. Dat was niet zo moeilijk. Maar die vragenlijst, dat was, voor mij was dat gemakkelijk gevuld, dat in en dinges. Maar er was een vraag bij en bij Marcel was dat niet zo duidelijk. En dat was de vraag, mag er eventueel een handicap aan zijn?
Dat is ook een serieuze vraag.
Dat was een serieuze vraag, ja.
Ja, dat was een vraag. En ja, ik wist er daar te weinig van. En ja, dat hield mij toch even... Allee, echt tegen niet, maar ik wou er toch eens over nadenken en me heel serieus over spreken. Zo, hè. En ja...
Dat was niet simpel, want soms zegt hem, ja, we doen het. En een andere keer was dat, nee zeg, we weten wat is dat. En dan had ik iets goed antwoord, jij zegt gelijk als Petrus, hè, op en af die poltjes. Zo. Maar ik moest wachten op hem, hè. Ik moest wachten, want anders kun je dat niet doen. Dat had ik wel door,
ja,
hè.
Ja, en door de matching counter was dat dus echt gelijk. Ja.
Dieper.
Dat hebben we dus echt als koppel die beslissing genomen. Hetgeen dat eigenlijk maar goed was ook. En zo zijn we dus heel het engagement verder vertrokken. Als koppel vertrokken, ja. En dat maakt dus eigenlijk... het geluk en de vreugde en ook de mogelijkheid om dat voor te... Allee, dan... Je zegt altijd zo, er zit dynamiet in een koppel, hè.
Ja. Ja, en de kerk benut dat niet.
Nee, want eigenlijk als je echt goed aan een relatie werkt, kun je heel veel aan. Hè? En allee, ja, dat is gewoon zo. En terwijl dat je daaraan bouwt, heb je die God mee. Op een of andere manier volgt die, is die erbij. Mm-hmm. Allee, en ja.
Of kun je eens roepen naar boven,
ja.
Dat het moeilijk is.
Ja, ja. Op pijnlijke momenten ook, hè, dat je wist.
Ja, dan kun je dat een stukje relativeren, is het woord niet, maar je kunt dat een plaats geven. Als ik het moeilijk heb, dan kan ik het rechtstreeks naar hierboven doen, zeg ik altijd. Hè? En bij ieder kind was de vraag zo van, kunnen wij dat aan? Is dat aan te kunnen? En dan zeg je, dan heb ik mijn hand in uitgestrekt, hè? Of zeg, pak mijn hand vast, maar hij pakte mijn hele arm, zeg ik altijd. Hè? En dan zeg ik, ja... We kunnen niet. Jij doet het onder ons handen. Hè? En als jij erbij bent, dan kunnen we dat. Hè? En jij geeft ons kracht. En we doen het. Hè? En dat je daarna, zeggen we tegen ons mannen, onze andere mannen, we moeten eens iets zeggen. Die wisten al hoe laat dat was.
Ja, allemaal rond de keukentafel.
Rond de keukentafel. Ja, wat is er te zeggen?
Ja.
Ja. Ja, allee,
daar,
dat is...
lagen ze nog mee nu.
Ja, daar lagen ze nog. Als ze dat... rond de tafel... Dat, we gewoon zeggen, zit neer. Hè? Dan hebben ze al schrik dat er iets valt. Zo.
Ja.
En dat was dan om te zeggen dat Emmanuel ging komen.
Ja.
Ja. Ja.
En we hadden een meisje gevraagd. Hè?
Ja.
We hadden een meisje gevraagd. We dachten, een beetje meer evenwicht. En toen kreeg ik telefoon. Proficiat, het is een Emmanuel. Ja, van Haiti. Ja.
Maar dat was dan toen de vraag was gekomen voor een kindje met een beperking.
Nee, nog niet.
Ah, nee, dat was later ook.
Dat was gewoon in de vragenlijst.
In de vragenlijst. Ja. En dan tasten ze af van...
Ja. Marcel zei, wat is dat, een pinkaf of iets anders?
Ja.
Maar er was inderdaad ook tussen
haken.
Er waren inderdaad verhalen dat je met dus een oorafwijking enzovoort het kind teruggestuurd werd. Hè?
Ja.
Naar, allee, dat je zo'n dingen niet...
Nee.
Niet mee, maar allee, ik begrijp dus die vragenlijst zeker en vast, dat je dat wat opengooit. Hè? Ja. En, allee.
Maar dus jullie hebben daar uiteindelijk wel ja op geantwoord?
Ja.
Ja.
Ja. Maar het was geen meisje, het was een jongen. Hè?
Ja.
Maar op dat moment realiseerde ik me, hij noemt Emmanuel. dan zal dat wel goed zijn.
Ja. En Emmanuel kwam uit Haiti?
Uit Haiti, ja. En een beetje later dan verwacht, want ja, er was iets gaande daar. Het dossier was niet in orde, maar het was goed ook, want dan kreeg ik juist hepatitis. Dus het was allemaal zo op zijn tijd geschikt. En hij was op 14 maanden of zoiets, is hij gekomen zeker. Hè? En maar die had wel tropische zweren en ondervoet, zwaar ondervoet. Dat had niet lang geduurd.
Ja. Kwashiorkor noemt dat eiwittekort. Dat zijn van die zwarte kindjes met heel dik buikje, zo en een deen buik.
Maar in het Tropisch Instituut zeiden ze, dat is het plezantste, zo'n kind te eten geven. Je ziet dat zo terug.
Ja, binnen 6 maanden god is dat zien. En het was te zwaar ook. Allee.
Ja, dat was ook zalig, hè, voor ons andere mannen. Ja.
Hoe zalig is het om zo'n kinderen eten? Allee, het minste dat je doet en dat die dan tot leven komen en zo.
Maar, zoals... maar de reacties in familie, in kennissen, dat was ook al zo van, allee, ondertussen is dat 5 kinderen. En we kunnen het ergens nog begrijpen. Hè? Het eerste was zo meer van... ze heeft geen zus gehad en altijd de jongens. En nu was het echt zo van, ja, dat tropische zit er nog in.
Mensen hadden er ook altijd direct wel iets, zo'n gedachte over. Zo.
Ze hadden hun gedachte er wel over. En ja, we zullen dat bij ons zus wel pakken. En bij jullie was het ook zo van, wat zijn die van plan? Hè? Zo heel bang afwachtend.
Ja. Bij jullie het bangen van het vreemde.
Bangen van het vreemde was daar sterk aanwezig. Zo, hè?
Ja.
Maar allez, ja. En dat als kleinkinderen, ja. Je geeft die mensen ook iets mee dat die misschien niet gewenst hebben, hè. Daar denk je pas achteraf over, over die dingen. Maar op die moment denk je, dat is goed. Hè? En zolang dat wij met tweeën dat goed vinden, dan denk ik dat dat goed is. We zijn redelijke mensen, toch? Hè? Maar dan verder was het zo... van, hier dichtbij moeten ook kinderen zitten, hè. Ja. We lagen in de bovenste schaaf van verpleegzorg, daarin.
En ondertussen was ik dus mijn opleiding voor... Allee, mijn pastorale opleiding begonnen, hè.
Ja.
Dat later dan diaken werd.
Ja.
En,
We wouden die met tweeën doen.
Ja. En dat was eigenlijk bijna, zo heb ik dat aangevuld, een roping in de roping, zo... dat verdiepte zich en naar ons als koppel en ook voor nog kinderen verder door te adopteren. Hè?
Mm-hmm.
We konden dan... En dan maak ik dan een stukje... het was zeer wonderbaar hoe eigenlijk God... in feite ter sprake kwam en die weg uitstippelde bijna. Je kon bijna niet anders. Het kwam gewoon op je weg.
Ik kwam op zoek,
met
ik kwam in contact met Wallonië.
Ja.
En daar hadden ze kinderen met beperking.
Ja.
En wij zijn er naartoe gegaan. Om te zeggen, dat is even goed, een kind. En er was een tolk bij, want ons Frans, dat trekt op niks. Dat is onze grootste beperking, Frans. En er was een zuster, dicht bij Banneu was dat. Een zuster, en die kwam tolks in. En ons diepste roerselen, die deed er nog altijd een schep bovenop. Zo.
Ja, die en, kon het heel goed... Eigenlijk de kern kon die
de
goed
de kern, spreken, en die nog een sausje rond en dan zo nobeldo.
Een heel charismatisch persoon.
Ja.
Alsjeblieft zo.
Een heel toffe.
Ja, en wij lachten mee omdat hij dat zo vertaalde.
Ja.
Maar toen is daar de vlam geschoten van... Ja, je kunt dat, kinderen met beperking, adopteren. Hè? En toen was het ook een stukje... Vlaanderen apart van Wallonië.
Ja, toen nog. Hè?
Toen begon dat.
Ja.
En toen kwam Vivine de Meester als minister van Welzijn. En die begon voor de adoptiediensten regelgeving te doen. Voor Vlaanderen was het anders dan Wallonië. Wallonië had veel meer spelmogelijkheden. Ja. Bij ons was dat...
Dat was anders georganiseerd.
Heel anders.
De jeugdrechter besliste rechtstreeks de toewijzing van een kind in Wallonië.
En in Vlaanderen?
En, maar Vlaanderen...
Moest de adoptiedienst eerst herkennen. Ja. En er was zo'n toe en dat was een hele ding. En de Vlaamse adoptiewereld, of mensen die ermee bezig waren, die zeiden, Marcel en Nilt, jullie kent dat, zo'n kind met beperking. Hè? Wij niet. Dus als jullie een dienst opricht, allee, het is aan hullen, hè? Anders is dat er niet in Vlaanderen. Dat kwam even zo binnen.
Maar dat was op het moment dat jullie al een kind met een beperking hadden geadopteerd? Omdat je zegt van, ja, jullie kent dat?
Nee,
of gewoon
dat juist,
de adoptie kennen
dat
jullie?
Dat is juist ervoor geweest.
Ja,
bij
ervoor
de familie
geweest.
Boldo,
ja. Jullie kennen de adoptie. Ja, hoe het gaat. Ja. Ja.
Ja.
En dan hebben wij op een zekere manier alle mogelijkheden gekregen die nodig waren voor die dienst te realiseren.
Ja, dat kwam gewoon op je weg. Je moest gewoon maar ja zeggen. Zowel financieel als de nodige mensen, de wetgeving. En,
de diplomas.
Ja, dat was echt wonderlijk. Dus echt een rode draad zo. Je kunt dat moeilijk zeggen, maar het was zo duidelijk. Hij was aanwezig. En dat was zo sterk begonnen ook met Emmanuel. Dat hij zei, God met ons, maar dan viel onze Frank, maar hij volgt. Hij is er ook bij. Op een dieper vlak zo. En,
met dat eerste contact met Paul-Marie en Christian Boldo in Wallonië, volgde ja, dat wilden we doen. Een kind met beperking, hè. Dat is dan uit het buitenland, zijn daar veel kinderen met Down-syndroom. En die zoeken wel hun ouders. Ja, dan is dat zo, hè. Dus we maakten ons dossier klaar. En het was moederdag, ik herinner me nog goed. Christian was het beeld van onze lieve vrouw aan het schilderen in
een
binnenhof,
in
de Walen. En wij gingen ons dossier geven en we gingen verder. Ons eerste reisje met onze kinderen naar Luxemburg, zo in een huisje. En mannen. Allee, het dossier is binnen. Dan kregen we vrij snel antwoord. Hè? Dat we naar Brest moesten. Nog geen peer.
Ja.
Ja, het was een kind.
Ja, Frankrijk.
Frankrijk. Ja. En daar moest je ook nog goedgekeurd worden. Hè? Ergens was daar nog een familieraad en die moesten een zegen geven. Dus we moesten daar een paar dagen verblijven. En contact hebben met dat kind en zien of dat klikt en of dat je wel goede ouders zijn enzovoort. Dus dat was wel het een en het ander zo. Je krijgt dat kind van kleins af aan. Allee, Dominique was van juni. En wanneer zijn we geweest voor Dominique te halen? Ik weet het niet meer. In oktober, want die storm was eerst daar geweest in daar de streken. Ja, in oktober. Dat was eigenlijk... Ja, het was een klein boelijke. En eigenlijk zag je er niet veel aan. Hè? Alleen zat spleethoogstjes. Een mollig dingetje zonder... met een zekere trek. Hè? Zonder haarkes, want die had niet veel haar. En dat was eigenlijk zalig. We kwamen ermee terug. En ons mannen, ja. Alleen zo. Maar ons beide families, die keken met grote ogen. En... mijn vader had ervoor gezegd dat God het toch niet doet, een kind met beperkingen, die wist ervan. En die zei, zus, allee ja. Ik zeg, Fokke, allee ja. Er is een groot verschil tussen ons beiden. Als ik iemand zie die hulp nodig heeft op straat, dan ga ik je er nog toe. En jij zou misschien verder af lopen of zo. En mijn broer, die mag... van alles doen, hè. Ik noemde niet op, die mag een Mercedes kopen of zoiets, of ik weet niet wat. Allee, ja, dat is de normaalste zaak. Maar als ik iets afwijkend, hè, maar als Fokke kende mij wel, ik had vroeger ook al zo wat uitdagend gesproken, zo van, wat als ik met een zwarte naar huis kom, hè? Er moest een heel gesprek rond, maar dat was tof dat er rond gesproken kon worden. En ja, dat was ons Dominique, ja, en die had wel de trekjes. En die stond van achter in de living. En hij had ze de gewoonte als fokken vanaf en toe eens binnen te springen. Die kwam binnen. En hij zei, ja. Ik zeg, ja, kom maar binnen, hè, in de living. En daar is het Dominique, van achter in het bedje. Kom maar eens zien. En zo schoorvoetend, zo over dat bedje. En zo van, ja, er is toch niet veel om te zien. Hè? Zo de eerste blik was al, het viel nog mee. En dan juist... Zij verjaarde op zijn verjaardag, hè. Allee, treffender kan het niet zijn, hè. Zo. En bij alle thuis was het ook zo'n beetje van... ja.
Ja, maar op mijn werk in het ziekenhuis, hè. Die artsen waar ik dan mee werk en zo, zei Marcel, wat doen we er nu allemaal, hè. Al die miseren op in mijn nek halen enzovoort. Je geeft dat andere mogelijkheden. Allee, en ja, dat was er niet direct...
Maar de vrienden ook zo niet, hè? Zo
nee.
Echt veel onbegrip.
Eerder, ja, inderdaad, zo. Niet verstaan en zeggen, allee, dat doe je toch niet. Dat is allee. Toch... not done.
Ja,
hè?
Ja.
En
ja.
Dus eigenlijk, psychologen, zat je niet direct...
We hadden al een goed duwtje gehad, hè?
Ja.
Hè?
Ja.
En dan zeker bij het volgende...
Dream, the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to ride the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star. No matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right, without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this, that one man scorned and covered with scars still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable stars. This is my quest, to follow that star. No matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right, without question or pause, to be willing to march into hell for a hell. That one man, scorned and covered with scars, still strove with his last ounce of courage.
En tot zover, beste luisteraars, het eerste deel van het gesprek met Marcel en Hild de Bakker. In de komende uitzending van De Kerk Leeft kan u luisteren naar het vervolg. Wij wensen u nog een zeer mooie dag toe.